Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Chantal Patin.
Een hele goede middag en welkom in Pompidou. De zon schijnt en wij zijn ook heel welgezind, want ik heb een live gast in mijn studio. Het betreft Bart Lodewijk. Dag Bart.
Dag,
een hele goede middag. Straks volgt ook nog een ode aan de poëzie van William Wordsworth. En dat gebeurt via Benno Barnard, die ik zo meteen ga opbellen. En we proberen ook nog een lijntje te leggen met Sarah de Vlam, die een werkelijk verbluffend boek schreef over allerlei vluchtelingen die voorbij de Pyreneeën zijn moeten razen om uiteindelijk hun vrijheid te vinden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Betreft een boek van Sarah de Vlam. Maar ik begin met Bart. Dag Bart.
Hallo, Chantal.
Blij jou in Brussel te hebben. Heb je al vaak die quarantaine verlaten of hoe zit het met jou?
Ik heb behoorlijk in een bobbel gezeten afgelopen tijd met mijn gezin, met twee dochters en mijn vrouw.
Ja.
En alle projecten, alle kunstprojecten die liepen, werden onmiddellijk stopgezet. En ik heb me teruggetrokken op het schrijfkantoor boven op zolder. Ja. Dus ik heb deze hele periode veel geschreven.
Want je schrijft en je tekent ook en jouw materiaal bestaat uit krijt. Mensen zullen jou misschien wel kennen van die hele mooie krijttekeningen die je achterlaat op gevels, op muren, op allerlei lagen, zeg maar. Kan je mij vertellen waarom je ooit voor het krijt hebt gekozen? Want we associëren dat ook met het werk van kinderen. En nu, tijdens deze crisis, als kinderen buiten mogen, valt het mij ook op hoe vaak ze terug met krijt op straat zitten te tekenen. Wat jij ook doet, maar dan als professioneel kunstenaar.
Ja, mijn angst is altijd geweest dat de krijtjes op zouden raken vanwege de digitale schoolborden die opeens overal hangen. En toen hoorde ik dat dat niet zou gebeuren, want de scholen die hebben elektriciteitsrekeningen die ze niet meer kunnen betalen. Dus die digiborden die zijn ook weer aan het verdwijnen en weer plaats aan het maken voor krijt. Dat betekent dat de krijtindustrie stand houdt, niet instort en dat mijn hoofdmateriaal gewoon geleverd kan blijven worden.
Ja. Maar je gebruikt doorgaans wit krijt. Dat is echt jouw materiaal, hè?
Ja, ik lijk heel streng daarmee. Dus ik ben eigenlijk als kind, zoals de meeste mensen onder ons, begonnen met de eerste tekeningen op de oprit voor mijn ouderlijke woning. Ja. En het probleem was natuurlijk altijd dat ik door wilde tekenen naar de buurman. Huh? En die vond dat niet goed. Nou, dat probleem is veel later in mijn leven eigenlijk teruggekeerd. Dat ik opnieuw met krijt begon te tekenen. Dat is 20 jaar geleden. En waarempel, mensen vonden het niet goed dat ik verder tekende dan op die paar vierkante meter waar het was toegestaan. Ja. En daar is eigenlijk een soort wedergeboorte heeft daar plaatsgevonden. En daar ben ik nog steeds mee bezig.
Ja, ik heb jou uitgenodigd omdat er een heel mooi boek is verschenen bij Roma Publishers. Van onder meer Roger Willems is het toch en Mark Mandes. Hè? Dat is hun uitgeverij waar ze hele mooie kunstboeken uitgeven. En hier gaat het over een project waar je een jaar aan hebt gewerkt in Gent. En het gaat over de Cour. En de Cour, dat is een wat is dat, Bart? Het ligt in de Brugse Poort. Ik was er nooit, moet ik toegeven, maar daar heb jij dus tekeningen gemaakt een heel jaar.
Ja, het is ook niet een plek die streeft naar grote bekendheid. Zij willen eigenlijk vooral betekenis geven en van betekenis zijn voor de buurt. Zij liggen in de Brugse Poort in Gent, in de Meibloemstraat. Het is begonnen als een socialistisch bolwerk. Het heeft een hele lange geschiedenis. Mm-hmm. En momenteel huist daar de Cour. En dat is een groep van vrijwilligers en enigszins betaalde krachten die eigenlijk zorgen dat die buurt goed blijft.
Ja, want ze koken. Ik heb even op een site gekeken. Ze doen echt hele mooie dingen met de mensen van de buurt. Het is een heel inclusief project. Maar hoe kwam het dat men jou vroeg om daar tekeningen te gaan maken?
Nou, zij zitten in een heel oud pand, waar onder andere ook een vreselijke schimmel huishoudt. En er zijn allerlei voorzieningen niet op orde. Het sanitair is bijvoorbeeld niet op orde. En toen heeft AAC, dat is een architectencollectief uit Brussel, de opdracht gekregen, via de stad Gent ook en de Cour, om de boel te verbouwen. En AAC heeft gezegd van, we willen daar eigenlijk een kunstenaar bij gaan betrekken. En toen zijn ze op het spoor van mij gekomen. En toen heb ik voorgesteld, dan zou ik gedurende een jaar in de hele aanloop naar die verbouwing jullie poëtisch adviseur willen zijn.
Ja. Wat een hele mooie opdracht is dat, een poëtisch adviseur zijn. Hoe heb je dat dan aangepakt, Bart?
Nou, ik was heel verguld van de naam, poëtisch adviseur. Ja. Maar dat bleek zo makkelijk nog niet. Want het woordje poëzie is natuurlijk heel zacht en mooi en wijd en ontkaderd. Terwijl adviseur is harder. Ja, dat is een ander soort materie. En toen dacht ik, wat kan nu mijn poëtisch advies zijn? Dus ik ben eigenlijk begonnen in de buurt met wederom het aanbrengen van krijttekeningen op allerlei huizen. En naarmate ik dat vaker deed, leerde ik allerlei mensen kennen in die buurt. En daar heb ik verhalen over geschreven en daar is dat boek uit voortgekomen.
Ja, en dat boek is getiteld Meibloemstraattekeningen. Het is echt verrukkelijk om te lezen. Niet alleen om de tekeningen te bekijken natuurlijk, dat is ook heel fijn. Maar dat is esthetisch genot. Maar de gesprekken die je hebt gehad met die mensen, die zijn echt heel erg mooi. Want laten we wel wezen en eerlijk zijn, niet iedereen was zo blij met tekeningen op zijn gevel. Dat heb je ook heel eerlijk opgetekend in dit boek. Vertel eens.
Ja, kijk, ik probeer altijd... Dit soort projecten kunnen eigenlijk niet echt helemaal mislukken. Dus als mensen niet reageren, levert dat ook vaak een verhaal op. Iemand die met zijn rug naar het project staat, maar bijvoorbeeld pal tegenover een krijttekening woont, die doet ook eigenlijk wel mee aan het project, maar dan als zwijgend of nors iemand. Dus ik geef al die mensen dezelfde soort betekenis. Iedereen doet daartoe. En tijdens dit project was ik aan het tekenen op een poort van de staal. En in mijn concentratie had ik eigenlijk niet gemerkt dat er iets aan de andere kant van de poort naar mij toe liep. En op het allerlaatste moment gebeurde er iets heel wonderlijks. Er stak een snuit door de spijlen van de poort. En die bleek van een lama te zijn.
Ja.
En daar schrok ik natuurlijk eigenlijk wel van. En tegelijkertijd vond ik het ook heel mooi. Maar achter die lama stond nog iemand. Ja. Een menspersoon.
De eigenaar van de lama.
Ja, en die leek eigenlijk... Ja, niet echt op een man, niet echt op een vrouw. Het was meer een soort druïde. Iemand die je helemaal niet denkt aan te kunnen treffen in een stad.
Ja.
En wij raakten aan de praat en dat was aanvankelijk een heel plezierig, amusant gesprek. Maar na verloop van tijd begon hij eigenlijk over zijn inspiratiebron in zijn leven te praten. En dat bleek het nazisme te zijn. Dus er kwam een verschuiving van iets positiefs naar iets wat ik vreselijk negatief vind.
Iemand die echt ijverde voor een zuivere samenleving. En daar heb je dus snuiters van allerlei pluimage ontmoet. Was ook iemand die absoluut niet wilde dat jij een witte krijttekening zou aanbrengen op de blauwe gevel van zijn huis.
Ja, uiteindelijk begon daar te tekenen. En ik had eigenlijk geen toestemming gevraagd. Dat was het probleem. En dan reageren mensen nogal verbolgen. En dan zeg ik, ja, maar ik heb wel aangebeld en pogingen ondernomen. En dat is dan opeens allemaal niet geldend. En bij dat specifieke blauwe huis schoot uiteindelijk het jongetje. Het was een Turks gezin. Dat jongetje schoot toe. En die zei, maar eigenlijk was de gevel al betekend door het klimop die het blauw voor een deel heeft weggevreten van onze gevel. Dus in die zin, het is al van de buurt, zeg maar, die gevel. Het is niet alleen van ons.
Ja. Heb je uitgerekend hoeveel meter krijttekening je daar op die gevels in de buurt van de koer hebt aangebracht, Bart?
Goh, dat is een goede vraag. In mijn krijtdozen zitten 144 krijtjes. En ik verbruik per maand ongeveer 2 van die boksen. Dus dan kan je het ongeveer uitrekenen. Ik denk dat ik etelijke kilometers wel heb getekend. Maar het merendeel van dat krijt komt niet in die tekening. Het merendeel van het krijt valt op de grond. Is eigenlijk verpoederd. En dat maakt zijn eigen beeld natuurlijk.
Ja. Een heel mooie ontmoeting had je ook met een aantal zustertjes. Dat moet je ons vertellen.
Ja, dus naast de koer, op het eind van de Meibloemstraat, daar wonen de kleine zusters van Nazareth. Toch? Nazareth.
Ja,
dat is het.
Ja.
De kleine zuster van Nazareth. En dat zijn zusters die gaan helemaal niet prat op het geloof. Die hebben heel weinig tekens aan de muur hangen van christendom. Zij vinden het belangrijk dat de buurt waar zij wonen, dat de mensen die geen dak boven hun hoofd hebben, wel een dak hebben, wel kleding hebben, wel voeding krijgen.
Naaste liefde heet het dan.
Ja, naaste liefde. Ik zijn de zusters van naaste liefde. En ik raakte daar verzeild. Ik kwam binnen en ik kreeg een kop soep, want ze dachten, daar hebben we er weer een van de straat. En ja, ik wilde natuurlijk heel graag daar een tekening maken. En dat mocht uiteindelijk. Ja. En dat mocht ik doen in de tuin.
Ja.
Ik heb toen 3 dagen in een tuin op een muur getekend. En die muur is de achterzijde van de koer. En toen kwam ik het probleem aan de weet dat de koer, in verband met die verbouwing, is gevraagd aan de zusters of daar isolatie aan de buitenkant van het gebouw mag komen van de koer. En de zusters hebben dat tegen gezegd dat ze dat niet goed vinden.
En waarom vonden zij dat niet goed?
Omdat het hun zicht belemmert.
Ja.
Dus het is lelijk. En dan zeiden ze, het geldt niet voor uw tekeningen hoor.
Ja. Wat lief. En dan is er die zuster Annie daar, een van de zusters van Nazareth. En zij zegt eigenlijk iets tegen jou dat ook heel dicht aanleunt bij de filosofie van jouw werk. Kan je die uitspraak nog even herhalen?
Goh, Bart, ik denk dat je moet zeggen.
Ja, moet ik even zelf citeren. Zij zegt, zuster Annie dus, niets staat op zichzelf en alles waar we omgeven is tijdelijk. Wat een mooie uitspraak.
En dat zei ze plop verloren en ik wist niet wat ze precies bedoelde. Dus ik kon het wel invullen, maar de betekenis kwam niet direct. Want het is ook, ja, alles is tijdelijk, dat geldt voor mij.
Maar het geldt ook voor je werk.
Het geldt voor mijn werk.
Je werkt in krijt, ik bedoel, niets is vergankelijker dan dat.
Ja, ja. Het bleef heel lang in het midden en bleef in mijn hoofd werken. En tijdens het schrijven kwam ik er eigenlijk in de laatste pagina, kwam ik er eigenlijk achter wat zij waarschijnlijk bedoelt. Maar daarvoor moet je misschien het boek gaan lezen, zeg ik dan tegen de luisteraar.
Ja, ja. Je moet dat boek zeker in huis halen, want het is echt bijzonder mooi. De Meibloemstraat-tekeningen uitgegeven bij Roma. Maar goed, toch Bart, deze vraag naar aanleiding van de opmerking van zuster Annie. Met krijtwerken, dat is een bepaalde keuze. Dat heeft met een bepaalde esthetica te maken, maar ook de keuze om als kunstenaar niet objectmatig te gaan werken. Je zet je daarmee in een bepaald segment in die kunstwereld. En bijvoorbeeld al voor een stukje uit de kunstmarkt. Want wat kan ik van jou kopen, bij wijze van spreken? Niets.
Ja, ja, het is dus gelukt om volledig te onttrekken aan de economie van de kunst. Ja.
Was dat ook absoluut jouw ambitie?
Nou, in het begin niet, maar het heeft ook wel een aantal jaren geduurd eer ik zag wat ik eigenlijk deed. Het is niet zo dat je, in mijn optiek, neem je niet een beslissing en ga je het dan doen. Heel veel beslissingen heb je al genomen en op een gegeven moment zie je wat je eigenlijk aan het doen bent. Dus na een jaar of 5 kwam ik erachter dat mijn werk inderdaad onverkoopbaar is.
Ja, en toch krijg je vele opdrachten, maar je hebt bijvoorbeeld ook, er is ook een mooi boek uit ontstaan. Gewerkt in de buurt van Oudenaarde, waar die prachtige kerk, of is het kapel, staat van wijlende architect Julian Lampens.
Ja, ja, dat is een project wat ik samen met Jan Kempenaars doe en ook heel erg in overleg heb gedaan met de familie Lampens en ook met Julian Lampens zelf, toen hij nog leefde. En het mooie is eigenlijk aan dat gebouw, aan die kapel, dat hij in de jaren 60 die kapel heeft uitgetekend in krijt, alvorens die echt gebouwd werd. En toen ik hem benaderde met de vraag of ik die kapel mocht betekenen met krijt, toen vertelde hij dat pas.
Wauw.
En gaf hij daarmee zijn goedkeuring.
Dat is een geweldige vorm van serendipiteit. Met welke projecten ben jij nu nog bezig, Bart? Wat zegt deze zomer in jouw agenda?
Nou,
wat ga jij allemaal
is er een project
bekrijten, bij wijze van spreken? Ja,
ja, ja, nou, ik ben nu bezig in het OCMW Merelbeke. Dat is een opdracht van het OCMW, een grote opdracht in, een, ja, in de kamertjes en ook in de algemene leefruimte van dementerende mensen.
Mm-hmm. Mag je daar binnen?
Nou, nu niet meer.
Ja.
Nu niet meer, maar ik heb die eerste 2 maanden daar heel erg veel getekend. En ik vond het eigenlijk een ontzettend spannende plek.
Ja.
Omdat telkens opnieuw werd dezelfde vraag gesteld, wie ben jij? En op een gegeven moment zei een vrouwtje, weet je wie jij bent? En een vuile smeerlap. En ik kreeg heel de tijd naar mijn hoofd.
En waarom?
En ik vond het eigenlijk wel grappig. Het kwam out of the blue. Dat had geen enkele context. En ze deed er nog een schepje bovenop. Van, je moet naar de gevangenis, zei ze tegen mij.
En waarom zei zij dat?
Ik heb geen idee, maar wat er op een gegeven moment gebeurde, ik was aan het tekenen en het kwam ze weer aangesloft. En toen keek ze mij aan met van die gemene oogjes. Ja, dat had ze heel de tijd, zo keek ze heel de tijd. En toen zei ze, weet je wat jij bent? Je bent de allerliefste mens op deze wereld. En ja, het deed me toch wel wat.
Ja.
Mensen zijn elk gevoel met tijd en moreel besef is helemaal weg.
Wellicht dacht ze dat ze tegen iemand anders sprak en toen zag ze wat je aan het doen was en was ze toch vertederd.
Ik weet het niet. Ik weet wel dat de man die de hoofdpersoon is in mijn verhaal geworden, die dus niet dement is, die zat daarbij. En die was kruiswoordraadsels aan het oplossen. En die veerde overeind en die zei opeens, ik weet het.
Mooi, Bart. Nog deze opmerking. Als er foto's van jouw werk worden gemaakt, dan is daar geen mens op te zien. Waarom doe je dat?
Die mensen zitten eigenlijk in die verhalen, in die teksten. Dat is eigenlijk de enige reden. Dus als ik daar natuurlijk lopen wel eens mensen door de foto's. En die foto's gebruik ik ook. Maar het merendeel van de foto's staan geen mensen op. Omdat ik het over die tekeningen wil laten gaan en een soort verstilling zoek. Want eigenlijk het meeste van de tijd, als ik op straat aan het tekenen ben, er gebeurt heel veel, er wordt heel veel gezegd, maar het allermeeste gebeurt er eigenlijk heel weinig. Ja. En is het stil en sta ik met de rug naar de straat en zie ik niet wat er speelt. Ja. En om daar invulling aan te geven in mijn werk, heb ik dus gekozen voor foto's zonder mensen.
Ja, dankjewel Bart Lodewijks om hier in Pompidou wat uitleg te geven bij jouw hele mooie werk dat ik ongelooflijk waardeer. En mensen die de koer genegen zijn en ook jouw werk, die kunnen de nieuwe tekeningen gemaakt daar in Gent bij de koer bekijken in het boek De Meibloemstraat tekeningen. En dat is uitgegeven bij Roma. When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. Yes, I've lost my wife and children, but I have many friends, and some of them are with me right here tonight. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper, without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I will go on. These frontiers are my prison. Ah, the wind is blowing through the graves, the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from the shadows. Les Allemands étaient chez moi. Ils me dirent signe toi, mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière. Dans un grenier, pour la nuit nous a cachés, les Allemands l'ont pris. Il est mort sans surprise. Ah, the wind is blowing
through the graves the wind is blowing, freedom soon will come. Then we'll come from these shadows, oh, these shadows. Ah, the wind is blowing, through the graves the wind is blowing, freedom soon will come. Then we'll come from these shadows, oh, these shadows. Ah, the wind is blowing, through the graves the wind is blowing, freedom soon will come. Then we'll come from these shadows.
The Partisan van Leonard Cohen, en het was 1970 en hij speelde dit op het festival van The Isle of Wight. En ik heb deze muziek gekozen omwille van een boek. En dat boek is getiteld Passage Pyreneeën, een vergeten verhaal van Belgische vluchtelingen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een boek van Sarah de Vlam. Heb ik Sarah aan de lijn?
Ja hoor.
Dag Sarah. Je hebt je met heel veel enthousiasme en leergierigheid geworpen op de geschiedenis van tienduizenden vluchtelingen die tijdens de Tweede Wereldoorlog die ontzettend gevaarlijke tocht over de Pyreneeën hebben genomen om uiteindelijk via Spanje of uiteindelijk via Portugal de vrijheid te kunnen vinden. Hoe ben jij deze geschiedenis, die eigenlijk vrij onbekend is, op het spoor gekomen?
Ja, dat is eigenlijk vrij toevallig gebeurd. Ik woon in La Seu d'Urgel, niet ver van Andorra. En hier op 50 kilometer hiervan is er een klein stadje, Sort, waar een museumpje is dat gewijd is aan vluchtelingen. En zestal jaar geleden, ik was daar nieuwsgierig naar, ben ik daar dan naartoe getrokken. En ik dacht eigenlijk dat het museum ging over Spaanse vluchtelingen, over Spaanse republikeinen die naar Frankrijk vluchten voor het, de repressie van het Franco-regime.
Want daar is veel over geschreven. Hè? Het kwam onlangs ook nog in Pompidou aan bod, naar aanleiding van een onderzoek naar de kunstenares Edith Auerbach. Die zat in Goes opgesloten, ook vlakbij de Pyreneeën. Zat daar tussen heel veel republikeinen als Joodse kunstenares. Maar dit is dit gaat in de omgekeerde richting.
Ja, ik had er eigenlijk ontdekt, omdat dat museum gaat dus over vluchtelingen, maar eigenlijk over West-Europese of zelfs ook Oost-Europese vluchtelingen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in omgekeerde richting zijn gevlucht. Dus van noord naar zuid, dus die Pyreneeën hebben twee keer een vluchtroute meegemaakt, zeg maar. En als ik dan, daar was ook een hele lange lijst met namen en zo. En ik zag daar ook Nederlandstalige namen tussen. En ik was daar enorm door gefascineerd en verrast. Over wat gaat dat hier? Wie zijn die mensen? Waarom zijn die in godsnaam naar Spanje gevlucht? Spanje in 1940 was een verwoest land, een dictatuur. Dus ik kon eigenlijk niet zo heel goed plaatsen. En dan ben ik daarover beginnen lezen. En heb ik dus inderdaad ontdekt dat heel wat Belgen ook naar de Pyreneeën, over de Pyreneeën zijn gevlucht met de bedoeling om het Europese continent te verlaten. Mm.
Hoe komt het, Sarah, dat deze geschiedenis zo weinig bekend is?
Ja, dat is natuurlijk een goede vraag. Hè. Dus ik denk dat dat voor een stuk te maken heeft met naoorlogse blik op de oorlog en welke dingen zijn eigenlijk in de aandacht gekomen en welke dingen minder. In België weten we dat de repressie heel veel aandacht heeft gekregen, de collaboratie heel veel aandacht heeft gekregen, maar andere facetten van de oorlog eigenlijk totaal niet.
Mm-hmm. Rob de Hert heeft wel in 1997 was het een film gemaakt, gebaseerd
Gaston's
op een
War.
Ja, Gaston's War, gebaseerd op zo'n geheim agent die onder meer actief was als een passeur in die Pyreneeën. Wat deden die passeurs, Sarah?
Ja, de passeurs waren meestal lokale mensen. Dus eigenlijk is Gaston een uitzondering op de regel. Waren eigenlijk lokale herders of lokale smokkelaars of Spaanse makkies die in de Pyreneeën verscholen zaten. En zij leiden de vluchtelingen over de Pyreneeën, omdat zij het gebergte natuurlijk kennen. Mm-hmm. Het is niet zo evident om die Pyreneeën zomaar over te steken, mm-hmm. natuurlijk, als je de weg niet kent. En tegelijkertijd was dat voor hun ook een vorm van inkomsten tijdens de oorlog.
Mm-hmm. Je hangt het verhaal van deze exodus op aan drie vluchtelingen uit België. Ze zijn eigenlijk de kroongetuigen in dit boek. We maken de belevenissen mee van een jonge Joodse vrouw die Pola heet. P-O-L-A geschreven. Een zekere Jean ook. En ook de heldhaftige Henriette. Je hebt geluk gehad, Sarah de Vlam, dat deze drie mensen, ondanks het waanzinnige leven dat ze achter de rug hebben, dat ze zo stokoud zijn geworden. Want je hebt ze alle drie kunnen opzoeken en je hebt een verhaal kunnen optekenen.
Ja, ik ben die mensen enorm dankbaar. Hè? Ja. Ook het feit dat ze natuurlijk nog in leven zijn is ongelooflijk. Het was ook heel mooi omdat ze eigenlijk beantwoorden aan de drie profielen van de vluchtelingen. Joden, oorlogsvrijwilligers en mensen uit het verzet. Alhoewel Henriette altijd zei dat ze niet bij het verzet wou horen, maar niet zo gezien wou worden. Ja. Maar ik ben daar enorm dankbaar voor. Ja. Dat is een schat.
Ja, kan je zeggen wie Pola precies was, deze Joodse vrouw uit Antwerpen?
Ja, Pola was een jonge Antwerpse vrouw, 21 jaar in 1940, die afkomstig was uit Polen. Maar zij was naar België geëmigreerd in 1926, geloof ik, toen ze zelf 6 jaar was. Op de vlucht voor het groeiende antisemitisme in Polen, zoals veel andere Joodse families ook hebben gedaan. Bij het uitbreken van de oorlog op 10 mei 1940 is zij eigenlijk, zoals vele andere Belgen, enfin, massaal veel, het gaat over tot 2 miljoen Belgen, naar de westkust gevlucht. Mm-hmm. En uiteindelijk ook naar Frankrijk. Maar zij is dan samen met haar familie teruggekeerd naar Antwerpen en is daar dan een leven begonnen onder de Duitse bezetting. En ze is dan verliefd geworden eigenlijk. Ja. Op een man. En die man had eigenlijk in het snotje dat die jodendiscriminatie in België steeds erger werd. Hè. En heeft dan eigenlijk met Pola het voorstel gedaan om te vluchten.
Mm-hmm. En daar gaan ze dan. Hè. Het is echt onwaarschijnlijk wat ze allemaal meemaken. En Pola en haar bijna echtgenoot Henri, die hebben dan nog het geluk dat ze vrij goed bij cash zitten, Sarah, want dat gold niet voor alle vluchtelingen natuurlijk. Er zaten ook heel arme mensen bij.
Ja, Boudjean, de oorlogsvrijwilliger uit het verhaal, was helemaal geen rijke man, ook geen arme man. Maar die is met zeer weinig geld vertrokken en heeft de reis ook helemaal alleen gedaan. En hij is een heel mooi voorbeeld van de solidariteit die hij eigenlijk over heel Frankrijk heeft ontvangen.
Mm-hmm. Ja, Frankrijk was natuurlijk onderverdeeld. Hè. Je had een stuk bezet Frankrijk en een stuk vrij Frankrijk. Het moet onwaarschijnlijk zijn geweest voor die mensen om al die grenzen te kunnen oversteken. Dat ging over de nood aan de juiste papieren natuurlijk, aan de juiste visa. In heel jouw boek komt dat voor, dat is die papierwinkel. Ondertussen zijn heel veel mensen ook die van identiteit wisselen. Het was al handig als je jezelf opgaf als een Canadees, ook al kon je geen woord Engels spreken, Sarah.
Ja, dat was vooral belangrijk in Spanje, omdat de Canadezen een voorkeursbehandeling kregen. Dus waren er heel veel Belgen die zich voordeden als Canadees, maar eigenlijk zelfs nog straffer als doofstomme Canadees. Zodanig dat zij niet kon ondervraagd worden door de Guardia Civil. Ja. Die Guardia Civil die was daar ook natuurlijk niet naïef in, want als je plots duizenden doofstomme Canadezen over de Pyreneeën ziet vluchten. Ze hadden het wel door natuurlijk.
Mm-hmm. Ja, ondanks de tragiek mag er ook wel eens gelachen worden natuurlijk. Maar nog even in Frankrijk zelf. Je liep als vluchteling heel veel kans om daar in het zuiden in een kamp terecht te komen, Sarah. Men sloot echt mensen op.
Ja, ja. Dus Jean heeft ook in een kamp gezeten. Hij is daar eigenlijk alleen maar uitgeraakt door zich bij het Vreemdelingenlegioen te voegen. Dus dat was een kans eigenlijk om voor hem om verder te kunnen reizen. Maar ja, mensen die gearresteerd werden in Frankrijk, die werden eigenlijk onmiddellijk naar een kamp gebracht. Voor de Joden was dat eigenlijk nog tragischer, omdat veel van die Joden uiteindelijk gedeporteerd zijn geweest naar Duitse concentratiekampen, uitroeiingskampen natuurlijk. Dus voor die mensen was die tocht echt wel nog veel riskanter.
Mm-hmm. Ja, er was zo'n fameus kamp daar op het strand van Perpignan, dat uit allemaal barakken bestond. En dan,
ja. Het is een Ribesaltes, dat bestaat nog steeds. Daar is nu een hele mooie memorial die je kan bezoeken en die eigenlijk heel dat verhaal fantastisch kadert.
Mm-hmm. Ja, en dan moest de echte tocht nog beginnen, hè, Sarah. De titel van jouw boek, Passage Pyreneeën, die Pyreneeën oversteken. Je beschrijft ook hoe ze dat deden. Eén iemand had net nog een nieuw kostuum gekregen van zijn mama. Die dacht van, zo zou hij proper in Engeland aankomen. En Paula die had zelf een hoed gekocht in Monaco. En heeft die wellicht in haar mooie jurk ook bewaard over die Pyreneeën. Is onwaarschijnlijk. Die mensen wisten echt niet waar ze aan begonnen.
Ja, dat zijn goede verhalen. Dat is zo ontroerend. Dus, ze was naar Monaco gegaan om visa te verkrijgen. En ze had daar in een uitstalraam die hele mooie hoed gezien. En ik denk dat dat voor haar echt zo symbool was van, als ik die hoed over de Pyreneeën krijg, dan ben ik zelf ook over de Pyreneeën. Mm. En die heeft een onwaarschijnlijke tocht gemaakt van een dagwandeling, maar echt ongelooflijk steil. Ik ben daar naar die plek geweest en ik raak zelf die bergen niet op, zoals Pola. En dan naar papieren zakje waar dat die hoed in zat. Allee, dat is toch werkelijk hallucinant. Ja. Die hoed was precies belangrijker dan al de rest.
Ja, misschien had ze dat symbool net nodig om zichzelf moed toe te spreken. Zo een symbool van ultieme schoonheid. En de liefde ook die ze beleefde met haar man.
Ja, het gaat denk ik ook over waardigheid. Hè? Dat ze toch aandacht heeft voor zo'n mooie hoed. Terwijl midden in de oorlog, veel ellende rondom en zo. Dus ik vind dat daar symbool voor staat. Ja. Voor de hoop en.
Ja. Het gekke is, Sarah, dat komt ook even aan het boek in jouw boek, is dat onder die Belgische vluchtelingen die het land hebben verlaten in juni 1940. Daar zaten ook drie Belgische koningskinderen bij.
Ja. Ja, dat is eigenlijk niet zo goed geweten, omdat als je daar onderzoek naar doet, zoals ik heb gedaan, stel je vaak vast dat zij eigenlijk maar tot in Frankrijk zijn geraakt. En ik heb toch een aantal persartikeltjes gevonden dat de kinderen in Spanje zijn opgevangen en zelfs tot in Portugal zijn gereisd. Dus hier stelt zich een beetje de vraag van, was Leopold III eigenlijk van plan om zijn kinderen te evacueren, Europa te brengen? Maar daar heb ik heb daar ook geen grondig onderzoek naar gedaan, dus dat antwoord is nog een beetje los. Maar dat is dan voor een andere
geschiedkundige. Sarah, ik wil nog even met jou doorpraten, maar wacht je even, ik wil nog even wat muziek laten horen in Pompidou. Is dat goed voor jou?
Ja,
blijf aan de lijn. En ondertussen zullen wij luisteren naar Manu Chao. Dit is Clandestino.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley.
mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Mano Negra, over iedereen die clandestien is en illegaal. En dat sluit natuurlijk perfect ook aan bij het boek Passage Pyreneeën, het vergeten verhaal van de Belgische vluchtelingen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Opgetekend voor uitgeverij Vrijdag door de Vlaamse historica, maar ze woont wel daar in Spanje, Sarah de Vlam. Sarah, vind je het ook niet een beetje ironisch dat het net maarschalk Pétain is die uiteindelijk, nadat hij veroordeeld is, daar zelf in de Pyreneeën is opgesloten. Weet u dat?
Nee, dat weet ik niet.
Daarvoor moet u dan weer het boek lezen van Luc Rasson. Dus dat is de ironie van het lot natuurlijk. Hoe kwam het eigenlijk dat Spanje zo streng optrad tegen die vluchtelingen? Want dat schrijf je letterlijk in jouw boek. Transit had een, wat zeg ik nu, Spanje had zich als een transitland kunnen presenteren, maar deed dat dus niet.
Ja, Spanje behoorde natuurlijk wel tot de asmogendheden hier in Europa, samen met Italië en Duitsland. Dus de echte sympathieën tussen Franco en Hitler kan je het niet noemen, maar ze stonden wel voor een gelijkaardig ideeëngoed. En de Duitsers zetten uiteraard druk op de dictator en zijn regime om die vluchtelingen tegen te houden, omdat daar veel oorlogsvrijwilligers tussen zaten, die graag naar Groot-Brittannië worden, veel piloten ook. Dat is eigenlijk een manier om te verhinderen dat die mensen daar zouden geraken.
Ja, ook daar in Spanje ontstaat een vluchtelingenkamp waar meer dan 1000 Belgen hebben gezeten, Sarah.
Ja, ja. Dat is in Noord-Spanje, Miranda de Ebro, een schrale plek eigenlijk, een afschuwelijk lelijke plek in feite, nog steeds vandaag de dag. Is daar dat was een concentratiekamp dat gebouwd werd tijdens de Spaanse burgeroorlog. Dus aanvankelijk zaten daar Spaanse republikeinen. Maar dan zijn die Belgen daar eigenlijk vooral vanaf 1941 stilletjes aan toegestroomd. En we zitten daar echt in enorme ellendige en barre omstandigheden die periode moeten uitzetten.
Nu, er zijn ook mooie verhalen aan verbonden, zoals dat verhaal van een Belgische kolonel die daar een soort van universiteitje opricht, Sarah.
Ja, het is ongelooflijk eigenlijk, hè, dat je in zulke omstandigheden toch de kracht hebt om te zeggen, ik ga mijn mannen hier ook bezighouden, want verdeling was ook een van de grootste problemen van het kampleven. En die man had zoiets van, als wij daar dan tijd, toch zoveel tijd hebben, dan ga ik proberen om die op te voeden. En zij kregen dan onderwijs in, eigenlijk vooral technisch gezien, zo Morse code leren, Engels leren ook, om hen voor te bereiden op een aankomst in Groot-Brittannië. Maar hij had ook oog voor de ontspanning. Hè. Zo heeft hij ook bij een vrouw een grammofoonplaat aangevraagd en een grammofoonspeler. Zodanig dat die Belgen daar naar jazzplaatjes konden luisteren.
Jazzplaatjes van onder meer Ella Fitzgerald, van Benny Goodman en van Artie Shepp.
Ja,
heel mooi is dat. Uiteindelijk zijn heel veel mensen ook in Portugal beland om vandaar over de hele wereld uit te zwerven. Salazar, die natuurlijk toen nog zijn heel kwalijke reputatie niet had, voerde wel een ander beleid. En naar het schijnt, dat lees ik in uw boek, besliste hij persoonlijk over iedereen die daar het land binnenkwam.
Ja, dat is zeker zo in 1940. Dus eigenlijk bij die na 10 mei zijn er, is er ook al een grote groep Joodse vluchtelingen uit Brussel en Antwerpen die voelt van wij willen hier eigenlijk nu al weg. Hè. En die belanden dan aan de, in Bordeaux, waar dat er een Portugese consul is die mensen papieren verstrekt. Mm-hmm. Maar Salazar wilde daar zelf eigenlijk telkens persoonlijk die papieren bekijken en die vergunningen verlenen. Hij heeft er eigenlijk heel veel geweigerd, maar die ongehoorzame consul heeft daar dan toch voor gezorgd dat eigenlijk meer dan 1000 Belgische Joden zijn kunnen ontsnappen.
Ja. Paula, die belandt met haar Henri uiteindelijk in Congo. De man wordt meteen weggeroepen en zij bevalt daar te vroeg eigenlijk van een meisje. Maar dat meisje zou het toch overleven en dat wordt dan later de moeder van Erik, met wie je ook intense contacten hebt gehad. Dat is dan de kleinzoon van Paula. Die mensen moeten ook heel dankbaar zijn dat jij dat verhaal nu hebt opgeschreven, Sarah.
Ja, dus in tussentijd heb ik contact met veel leden van de familie, die daar heel blij mee zijn natuurlijk. Ook met Janine zelf, dus dat is wel, dat is heel merkwaardig omdat ik over haar schrijf terwijl dat ze in Paula's buik zit. En nu ben ik daarmee aan het communiceren. Ze zijn heel dankbaar. En ik ben hun ook heel dankbaar natuurlijk.
Dat geloof ik.
Ze hebben opengesteld voor mijn vraag om Paula te interviewen, hè.
Sarah, ik zou jou nog graag een uur interviewen, want ik heb dit boek met heel veel belangstelling gelezen. Het is bij wijlen ook een heel emotionele lectuur. Nog één laatste vraag. Je hebt het boek zelf opgedragen aan je oma. Maar het is wel opvallend hoeveel vrouwen zoals die fantastische Henriette een rol hebben gespeeld in het verzet en de begeleiding ook van vluchtelingen.
Ja, vrouwen zijn toch eigenlijk wel heel belangrijk geweest. Ik ben zelf een vrouw, dus ik denk dat ik daar dan ook wel wat meer aandacht voor had. Misschien meer geraakt door die vrouwenverhalen. Ze zijn zeker belangrijk. En Henriette vertelde ook dat zoveel vrouwen die bij die netwerken, die ontsnappingsnetwerken betrokken waren, dat eigenlijk heel handig uitkwam, omdat zij minder verdacht waren.
Mm-hmm. Te vielen gewoon. Minder op en dat was in een voordeel natuurlijk. Hè. En Henriette, wou later ook nog eens parachutiste worden. Wat een vrouw. Ja, wat een vrouw. Sarah, ik moet het hierbij laten, want Benno Barnard die hangt ondertussen ook aan de lijn. Dank je wel om ons te woord
ik
te staan in Pompidou.
Veel plezier gedaan.
Dank je wel. Dag Sarah.
Ja, tot
begin van Ardyshep. Het was een van de plaatjes die de Belgische kolonel Biot liet horen op zijn grammofoonspeler in dat kamp daar in Spanje. Beschreven door Sarah de Vlam. Maar wij gaan over tot de mooiste poëzie die er ooit is geschreven met Benno Barnard. Dag Benno, hoe maak je het?
Dag Chantal.
Wij mogen het hebben in deze coronatijden over William Wordsworth. Wat een genoegen is dat toch. En dat doen wij naar aanleiding van een vertaling, Benno. Ligt het dus toe?
Nou, William Wordsworth, die kennen wij natuurlijk vooral van kortere gedichten. Hè? Ja. De beroemde Host of Golden Daffodils en de Lines Written Above a Few Miles Above Tintern Abbey. En ga zo maar door. Ik ken er zelfs een paar uit mijn hoofd, moet je nagaan. Prachtige poëzie. Ja. De absoluut romantische poëzie. Ik zal dat straks misschien nog toelichten hoe eigenlijk de poëzie, de moderne poëzie, begonnen is met William Wordsworth. Maar op een gegeven moment kreeg hij het in zijn kop om in de jaren 90 van de 18e eeuw om een gigantisch ambitieus werk te maken. En dat zou de Recluse moeten gaan heten, de kluizenaar. En dat zou 33.000 versen moeten tellen. Dat is 3 keer zo lang als Paradise Lost van Milton.
Ja.
En daar is hij aan begonnen. Hij begon met de prelude, dus het voorspel, de prelude. Mm-hmm. En dat was een autobiografische herinnering in zekere zin. Zijn jeugd tot aan de periode dat hij begint te schrijven. Dat is 1798. Mm-hmm. Dan is hij 28 jaar oud. Ja. Hij was van hetzelfde jaar als Beethoven, 1770. En die heeft hij geschreven. En toen is hij er, in 1805 was hij af. Daarna heeft hij er nog wel aan zitten prutsen de rest van zijn leven. Maar hij heeft die nooit gepubliceerd, want hij kwam niet aan dat vervolg toe. En hij vond eigenlijk een boek alleen maar over zijn autobiografie, vond hij niks. Maar in zekere zin is dat grote werk dat hij wilde schrijven, is dus die prelude geworden. Dat is, pas op, meer dan 200 dichtbedrukte pagina's poëzie.
Ja, maar zo gek, uiteindelijk is het alsnog gepubliceerd. Het was wel tegen zijn zin. Hij was net niet dood toen het uitkwam, Benno.
Hij was eigenlijk wel dood.
Was hij wel dood?
Hij stierf in 17... Ja. Hij was dus van 1770, net als Beethoven, maar hij werd een stuk ouder. Hij stierf in 1850, in een heel andere tijd.
Ja, de man is 80 geworden. Hè?
Ja, hij is 80 geworden. Ja. En zijn zuster, met wie hij een innige band had, en zijn weduwe, hebben toen dit boek uitgebracht. Hebben ook de titel bedacht. The Prelude or Growth of a Poet's Mind. Nou, en dat ding bestaat dus. Het is buitengewoon. Ik had het nooit eerder gelezen, moet ik zeggen. Juist omdat het zo dik is. Meer dan 200 pagina's blanke verzen. En die zijn nu vertaald.
Ja, maar wat is er nu zo bijzonder aan die verzen? Want het is gek dat Wordsworth al zo wordt geëerd voor alles wat erna is gekomen, terwijl dit schijnt eigenlijk tot het beste van zijn werk te behoren.
Ja, daar ben ik het niet mee eens, moet ik zeggen. Ik vind dat er staan prachtige passages in. Dat kan niet anders als je Wordsworth 200 pagina's laat schrijven. Maar het is ook al tot op zekere hoogte nogal monotoon. Het is namelijk een grote... het is wat ze in de literatuurwetenschap een natuureingang noemen. Het is allemaal... Het is in zekere zin 200 pagina's ode aan de natuur, die niet uitsluitend, maar wel voornamelijk, die dan culmineert in gedachten over de mens. Daar kom ik zo op. En die Wordsworth, moet je weten, was een geweldige wandelaar. Die heeft werkelijk onvoorstelbaar veel mijlen gewandeld. Mm-hmm. Met zijn zus voor hij getrouwd was. Ook alleen heel veel. Hij heeft voettochten gemaakt. Dat beschrijft hij allemaal uit die eerste 28 jaar van zijn leven. En daar hoort bijvoorbeeld een voettocht bij tot in de Zwitserse Alpen. Dwars door Frankrijk heen. Mm-hmm. Maar voor de rest ook zijn jeugd. Zijn jaren in Cambridge en Londen enzovoorts. Maar... dat wandelen wordt in zekere zin wordt de poëzie. Er hoort een voortreffelijk nawoord bij deze Nederlandstalige uitgave van Anneke Brassinga. En die legt uit hoe die stappen van die bezeten wandelaar Wordsworth, hoe die resulteren in het ritme van de versvoeten. De hele lichamelijkheid van de poëzie. En dat is ook het mooie. Daar moet je ook door laten meeslepen. Maar natuurlijk... Er zijn zo ontzettend veel pagina's waarin er weer een beekje murmelt en er weer wind om de rotsen huilt enzovoort. Dat het ook wel soms wel een klein beetje slaapverwekkend is. Dat is het nadeel. Maar ja, het is natuurlijk 200 jaar oud. Dat moeten we niet vergeten. Maar het markeert iets zeer belangrijks. Het markeert de overgang van het rationalisme naar wat wij de romantiek noemen.
Ja.
En het is ook de overgang van Frankrijk naar Engeland.
Ja.
Moet ik dat uitleggen of gaan we het eerst over de vertaling hebben?
Dat mag je meteen uitleggen, Benno.
Nou ja, kijk, hij was aanvankelijk als jonge man was hij zeer onder de indruk van die Franse verlichting. Zowel de meer romantische kant, Rousseau, vooral Émile van Rousseau, als de echte rationalistische filosofen, de verlichtingsfilosofen. En toen kwam die Franse revolutie en hij geloofde daar hartelijk in, zoals veel jonge mannen. Ja, hij was 20 jaar oud, dus wat wil je. En hij trok ook naar Frankrijk. Hij was in 1792 in Frankrijk, hij beschrijft dat ook. En hij is dan met een vriend ergens. Hij kent over slecht Frans, opmerkelijk genoeg. Maar hij is dan met een Franse vriend en dan zien ze een hongerig meisje. En dan zegt die vriend, kijk, daarvoor is die revolutie. En hij ontsteekt een geestdrift, dat is het idee. Maar de revolutie eindigt, zoals we allemaal weten, in een bloedbad.
Mm-hmm.
En zoals Beethoven enthousiast was over Napoleon, de jonge Napoleon, en zijn heroïca aan hem ontroeg, die raakte dan ook weer heel erg teleurgesteld. Oh, hier gaat de telefoon
de bel.
Af. Die gaat onmiddellijk af. En de klok begint te slaan. Ja, ja, het is hier een studio met elektronhuiskamer.
Ik vind het geweldig.
In ieder geval. Dus, dat zijn coronatijden.
Ja, absoluut.
Dus Beethoven die had datzelfde, dat enorme stoem om drang, enthousiasme enzovoorts. En raakte teleurgesteld. Maar Wordsworth raakte heel erg teleurgesteld. En ontwikkelde zich van een, ik zal maar zeggen, Engels-Franse rationalist. Met sociaal bewogen, wat hij nog wel is hoor, in de Prelude. Meer en meer tot een conservatief die naar heel andere dingen zoekt. Ja. En dat is interessant in dat boek om te zien hoe zich dat ontwikkelt. Aan, ja. aan het einde toe, hoe het gaat over de mens als goddelijk wezen en niet als allereerst rationeel verschijnsel in de wereld.
Ja, nu kunnen we dat in het Nederlands lezen, Benno. Hoe is die vertaling?
Ja, zeker. Nou, die vertaling is gemaakt door Jan Kuiper. Jan Kuiper is een Nederlandse dichter. En dat is een groot knutselaar en sonnettenbouwer voor het aangezicht des heren. Die kan dat echt heel goed technisch. En zo'n sonnet dat bestaat ook altijd uit, vijf jamben. Net als dit blanke vers van Wordsworth. Nu heeft hij het geluk dat het is blank vers, dus het rijmt niet. Het is het vers van Shakespeare. Hè? Vijf jamben, dus dat is pompom, maal vijf. Soms nog met een onbeklemtoonde aan het eind. Ik kan dat technisch uitleggen, zal ik nu. Ja. Maar het klinkt dus als je het op. Als je het voorleest, precies als een Shakespeare-monoloog. Ja. Alleen dan een van 200 pagina's. Ja. En dat heeft hij keurig aangehouden. Dus ook in het Nederlands heeft hij dat allemaal nagebootst. Die vijfvoetige jammer, dat heeft hij voortreffelijk gedaan. En zoals dat altijd gaat, soms is het is wat minder. En soms heeft hij dingen die zelfs beter zijn dan het origineel. Maar over het algemeen klinkt het goed. Ik zal ik de eerste paar regels eens voorlezen.
Ja, doe dat. Maar het is wel bijna 6 uur, dus hou je een beetje in.
Ja. Okay, now, oh, there is blessing in this gentle breeze that blows from the green fields and from the clouds and from the sky. It beats against my cheek and seems half conscious of the joy it gives. Zo begint het. Oh, wat een zegen is die lichte bries die uit de velden blaast en uit de wolken en uit de lucht. Zij klapt mij op mijn wang en lijkt te merken dat zij vreugde brengt. Oh. Je hoort dat is precies hetzelfde. Dat is heel mooi gedaan. Ja. Maar je mist
Benno,
dingen.
Benno, ik val bijna in katzwijm als je het leest.
Zal ik het hele ding voor je voorlezen?
Ja,
dan moeten we een paar uurtjes vrijmaken.
We bellen
vandaag.
Straks met elkaar terug.
Maar het is wel de moeite waard. Alleen het nadeel is, het is een eentalige uitgave, omdat het zo dik is. Dus je moet het Engels er echt bij nemen. Dan maakt het dubbel zo interessant.
Okay.
En dan de mooie dingen eruit halen. De krenten uit de pap.
Ja, dat zullen we doen. Benno Barnard, keep it safe daar. Ja? Lukt dat een beetje daar?
Ook,
dat zal wel, hè?
Jawel, hè. Okay. Ik zit hier goed op platteland in Engeland.
Goed. Prelude, vertaald door Jan Kuiper. Dus die bundel van William Wordsworth. En het is uit bij Atinaium. Dit was meteen ook het einde van Pompidou. Dank voor het luisteren. Nog heel veel plezier vandaag met Clara. En morgen zit hier Nikki Aerts. Terwijl ik nu bel met Benno voor de rest van Wordsworth. Je hebt nog een hele mooie avond. Dit is nog wat John Coltrane. Bye-bye.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.